Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
VS en China en een prestigieus lidmaatschap van de S&P 500 zorgt niet altijd voor jubelstemming bij beleggers. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Mijn zakenpartner vandaag is Connie Dorrestein, fintech-ondernemer en founding partner van Bankify. Nou, hartelijk welkom allemaal. En eerst wil ik van jullie weten, ja, misschien ook van jou, Connie, wat is je laatste transactie geweest, of beleg je zelf niet op de beurs?
Op het moment eventjes niet, want ik ben even bang om een beetje nerveus om nu in te stappen. Maar ik ga in september ga ik er zeker weer in. Ja.
Oh, oké, en dan de heren. Simon, wat is jouw laatste investering geweest?
Ja, ik heb een investering gedaan in een Duits bedrijfje. Dat bedrijf heet Dr. Heunle. Het zit zo, een paar maanden geleden kwam de Universiteit van Frankfurt naar buiten met een onderzoek waaruit blijkt dat UV-licht in staat is om virussen, en dus ook het coronavirus, effectief te doden, zeg maar. Allerlei bedrijven zijn daarop ingesprongen om te kijken of ze daar wat mee kunnen. En een van die bedrijven is dus Dr. Heunle. Zij maken al heel lang UV-lampen. En wat zij nu dus sinds kort ook doen, is het verwerken van, of het inbouwen eigenlijk van UV-lampen in bijvoorbeeld airconditionings en ventilatiesystemen. Waardoor als lucht binnen een gebouw gecirculeerd wordt, die tegelijkertijd ontdaan wordt van het coronavirus. Oh. En afgelopen vrijdag had dit bedrijf een kwartaalupdate. En daarin gaven ze aan dat ze uitstekende groeimogelijkheden zien, mede door deze toepassing, voor hun een nieuwe toepassing. Ja. En de eerste grote orders zijn bijvoorbeeld voor het inbouwen van UV-lampen in de ventilatiesystemen van autobussen en touringcars. Een hele mooie potentiële groeibedrijf.
Klinkt wel als behoorlijk speculatief.
Het bedrijf zelf heeft een heel gezonde en sterke balans. Doen het niet slecht in wat ze al deden. En dit is gewoon een mooie nieuwe toepassing, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Lodewijk.
Nou, zelf probeer ik niet te timen de beurs. Dus anders dan de vorige spreekster. Probeer ik gewoon elke maand wel te beleggen, want ik moet mijn eigen pensioen opbouwen. Dus privé koop ik elke maand bij. Nemport, waar de beurs staat, en Nemport mijn visie. En dat pakt over het algemeen over een lange periode vrij goed uit, dat soort dingen. Want ik zeg altijd, het is timing, not timing, waar het om gaat.
Ja.
En aan de professionele kant hebben we eigenlijk niet zo heel veel gedaan in juli. We hebben wat geld van tafel gehaald bij ASML. En dat gestopt in Roche, waar we ook al een positie in hadden. En dat had te maken met het feit dat de markten wel een beetje erg hard omhoog gingen in de afgelopen periode, waarbij ASML eigenlijk ons trekpaard is geweest. En we hebben gezegd, nou, dan halen we wat geld van tafel. En dat stoppen we dan in de wat defensievere naam, in dit geval Roche.
Dan gaan we nu door naar het hoogste geopolitiek niveau. Want de ruzie tussen de Verenigde Staten en China over de video-app TikTok, die begint serieuze vormen aan te nemen. En ook in het verlengde daarvan, de beursgenoteerde bedrijven zoals Tencent heeft Trump scherp in het vizier. De Amerikaanse president wil nu ook het moederbedrijf van WeChat, de Chinese tegenhanger van WhatsApp, in de band doen. Wat zien jullie, Lodewijk, op de beurs nou gebeuren als gevolg van dit nieuws?
Nou, beurskoersen gingen in eerste instantie vrij hard onderuit. Niet alleen bij Tencent, maar ook bij alle andere gaming en Chinese bedrijven. Met name die bedrijven die een notering in Amerika hebben, hadden last van dit bericht. Maar de realiteit is ook dat het eigenlijk ook een vorm van winst nemen was. Want die aandelen hebben het echt ongelooflijk goed gedaan sinds het begin van het jaar. Dus je kan niet zeggen dat beleggers echt helemaal in paniek zijn geraakt door dit nieuws.
Ja, Simon, dat zie jij ook zo.
Ja, nou ja, het lijkt een beetje of er een nieuwe fase ingegaan is in de handelsoorlog tussen Amerika en China. En nu worden individuele bedrijven, zeg maar, doelwit. Dat begon eigenlijk al een beetje bij de netwerkbouwer Huawei een tijdje terug. Maar ja, nu dus ook Tencent en ByteDance, de eigenaar van de TikTok-app. Mm. Het wordt allemaal weer iets meer op die bedrijven gespeeld. Het is een nieuw verhaal, maar eigenlijk ook niet natuurlijk. Amerika en China probeert elkaar lastig te maken. En die bedrijven hebben daar last van. Beleggers natuurlijk uiteindelijk ook wel. Maar of het nou echt de rally in de IT-aandelen helemaal zal stoppen, dat weet ik niet hoor.
Heb ik een vraag aan jullie, want hoe transparant is het allemaal? Want als je eerlijk bent, weet je, ByteDance, daar zit natuurlijk ontzettend veel Amerikaans capital ook in. En die hadden natuurlijk al veel liever gezien dat er wat eerder wat afstand werd genomen. En dat een stuk Amerikaanse activiteit apart werd gezet. Want die blijft zich natuurlijk nu roeren. En die hopen eigenlijk dat er natuurlijk hogere bieders gaan komen. In hoeverre is het echt Chinees geld waar we het over hebben, hè?
Het is zeker niet alleen maar Chinees geld. En dat maakt het natuurlijk een politiek ingewikkeld verhaal, dit. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het hele dossier vind ik niet passend bij Amerika. Want het is eigenlijk een soort van extortion wat er plaatsvindt. Waarbij Donald Trump ook nog zo ver gaat om te zeggen: geef mij een gedeelte van het resultaat.
Is chantage.
Het had in Wit-Rusland, waar we net over hoorden, had het niet meer staan. En ik weet niet of we daar nou zo heel erg blij mee moeten zijn met deze gang van zaken. Ja.
Wat opvalt is dat beleggers zich eigenlijk niet heel veel zorgen lijken te maken.
Nou, dat komt omdat in dit geval gaat het om een niet beursgenoteerd bedrijf waar private equity in zit. Daar zal achter de schermen zal er ongetwijfeld op het hoogste niveau contact zijn met finance department in Amerika. Die mensen die kennen elkaar ook ontzettend goed. Dus ik denk dat uiteindelijk de soep niet zo heet gegeten gaat worden als dat die geserveerd wordt. Ja. Maar het is met name op de beurs natuurlijk waar beleggers zeg maar uiting kunnen geven aan hun zorgen. En daarvan zeg ik, we hebben even een stap teruggezet, maar het is nog niet het einde van de wereld.
Ja. Hey, en Simon, wie gaat deze strijd winnen, denk je?
Nou, Trump zal het voorlopig nog wel even volhouden om het de Chinezen lastig te maken. Dat is waarschijnlijk ook onderdeel van zijn verkiezingscampagne, om op deze manier als een sterke leider over te komen en een beetje de binnenlandse problemen te verdoezelen op die manier. Dus tot de verkiezingen zal daar niet zo heel veel in veranderen. Mogelijk dat er wel wat verandert op het moment dat Joe Biden de presidentsverkiezingen gaat winnen en zich wellicht iets... ik zal niet zeggen softer, maar in ieder geval iets gematigder of iets minder, zeg maar, met allerlei precies opstelt. Hij is ook zeker niet pro-China, maar het zal iets makkelijker onderhandelen worden, vermoed ik.
Je zou ook kunnen zeggen dat dit een voorbode is voor die volgende onderhandelingsronde. En dat Trump eigenlijk een soort van level playing field hiermee creëert. Want uiteindelijk zijn alle Amerikaanse social media bedrijven zijn niet welkom in China. Mm-hmm. Dus wat is er niet mooier dan eerst eventjes wat van tafel slaan. Om dat vervolgens met een ruim gebaar weer als wisselgeld weer in te kunnen brengen.
Wat verwachten de markten dat dit voor Microsoft zal doen? Want die hebben geen gelukkige historie als het over consumenteninvesteringen gaat. Hè? De Xbox is maar 8%. Wirex is er afgehaald, want dat was gewoon niet succesvol.
Klopt. Aan de andere kant wordt Microsoft wel gezien als een partij waarmee de Chinezen wel zaken willen doen. En anders dan bijvoorbeeld Twitter, die ook genoemd wordt als potentiële overnemer, hoewel ze een stuk kleiner zijn dan Microsoft en minder makkelijk kunnen financieren.
Genoeg problemen.
Ja. Kijk, ik denk dat eerlijk gezegd TikTok is een sideshow. En Tencent is belangrijker voor beleggers.
Ja, maar als je het bij elkaar optelt, dan hebben Trump's dreigementen over TikTok en WeChat ervoor gezorgd dat toch zo'n $75 miljard aan beurswaarde van Chinese techbedrijven is verdampt. Dat is toch ergens wel vrij dramatisch. Want...
Dat klinkt als veel, maar je moet niet vergeten geld. Dat het ook heel veel waarde vertegenwoordigt. En Tencent was dit nieuws het achtste bedrijf ter wereld qua marktkapitalisatie.
Ja.
En je moet je voorstellen dat 50% van alle activiteiten die Chinezen op het internet doen, gaat via Tencent apps. Mm. Dus ze zijn enorm groot. Ja. En ze doen maar 5% van hun omzet doen ze buiten China. Ja. Dus het grote effect van dit nieuws is veel meer de partners van Tencent. De toeleveranciers, de gamingorganisatie waar ze belang in hebben. Tesla, waar ze een belang in hebben. Kijk, dat zijn de
gevoeligheden. Ja, en ook nog een indirect bijeffect misschien is dat... Een bedrijf als Apple bijvoorbeeld, die brengt iPhones op de markt waar Chinese tech weer mee is verbonden. Die zullen hier toch ook last van hebben?
Zeker, ze maken 15% van hun omzet in China. Je kan geen iPhone verkopen als je daar geen WeChat op hebt staan.
Lenovo, hoeveel verkopen die niet in Amerika? Ja, het werkt alle kanten op.
Nee, dus het is een probleem. En ik hoorde iemand al zeggen, we gaan de toekomst in niet van internet, maar van splinternet.
Ja. Dat is wel een mooie uitdrukking.
Ja. En de beurzen in Europa, krijgen die hier nog last van? Dus, wat denk je, Simon?
Nou, Prosus had er in eerste instantie wel wat last van. Herstelt vandaag ook weer wat. Europese tech ging ook wat omlaag. Maar het is voorlopig niet zo dat tech helemaal uit de gratie is. En na de enorme stijging van de afgelopen... maanden is het helemaal niet gek als de tech-aandelen een klein stapje terug zouden doen. Zaken doen.
Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. En Connie Dorrestein is hier mijn zakenpartner vandaag van Bankify. Ja, de toetreding tot de S&P 500, de belangrijkste beursindex ter wereld, lijkt op korte termijn positief, maar kan op langere termijn toch verkeerd uitpakken voor aandeelhouders, blijkt uit een Amerikaans onderzoek waar het Financiële Dagblad gisteren over schreef. Zegt jullie gevoel dit ook, Simon? Bedrijven die hoog in binnenkomen in de index. We gaan zo over Tesla praten, want daar gaat het nu even over. Maar hoe zie jij dat, Simon?
Ik heb voor de grap maar eens even de AEX van 20 jaar geleden erbij gepakt. Toen we in de vorige techbubbel zaten, zeg maar. En allerlei illustere namen die toen in de AEX stonden. Zoals UPC, Getronics, CMG, Baan, KPN, Q-West. Die kent ze niet meer. Die zijn toen op het hoogtepunt in de index gekomen. En die zijn in de jaren daarna op veel lagere koersen om verschillende redenen er weer uitgegaan. Het is zeker geen garantie op succes op het moment dat een groot bedrijf in de index komt, om daar dan vervolgens ook als belegger groot in te stappen. Dat zou niet mijn advies zijn, nee.
Maar heeft dat dan mee te maken dat ze zeggen, want dat was echt het rapport, ik las het stuk in Economist, maar dat ze zeggen van die beleggers zitten vaak in indexfonds, die zijn minder activistisch, wat passiever, en die houden minder streng de vinger aan de pols bij, zeg maar, het management.
Ja, ik denk
dat speelt een rol. Maar wat natuurlijk ook wel een rol speelt, is dat bedrijven vaak al een enorme groei hebben laten zien voorafgaand aan de opname in die index. Ze zijn al groot geworden. En het is natuurlijk best moeilijk om als je heel groot bent, om dan hetzelfde groeitempo consequent vol te houden. Dat getalsmatig gaat dat gewoon een keer minder worden. Dus het is gewoon moeilijker voor bedrijven die al groot zijn om het net zo goed te blijven doen als dat ze deden voordat ze in de index opgenomen werden.
Ja, maar je komt wel in beeld natuurlijk van de institutionele beleggers vanaf het moment dat je hoog in zo'n graadmeter terechtkomt. Toch?
Ja, je mag hopen dat de meeste institutionele beleggers natuurlijk ruim voor die tijd al naar de betreffende aandelen, zoals in dit geval Tesla, kijken.
Dit soort speculatieve bedrijven, denk ik dat institutionele beleggers vrij laat op het feest komen. Ik denk dat Tesla met 200%, ruim 200% dit jaar is gestegen. En dat het dus onvoldoende op de radar stond van institutionele beleggers. Maar op het moment dat het onderdeel uitmaakt van een index, dan is het ontegenzeggelijk zo dat passieve beleggers het zullen moeten gaan volgen.
Ja. Ja, dat is toch gunstig?
Dat is in eerste instantie gunstig.
Op korte termijn alleen.
Wat in het artikel denk ik heel goed verwerkt stond, is dat uiteindelijk zeg maar die markt, die passieve markt in de S&P 500 zo'n enorm groot moloch is. Dat is een soort van zalm die tegen de stroom in beweegt. En als je enigszins mee wil gaan, dan moet je dat patroon ook proberen te volgen. En dat zie je dan bij deze bedrijven ook. Ze beginnen steeds minder eigenschappen te hebben die echt heel erg uitgesproken zijn.
Ja.
Omdat het gewoon, ja, mensen kopen gewoon een mandje S&P 500 aandelen. En wat erin zit, maakt eigenlijk niet meer zoveel uit.
Ja, goed, Tesla dus, hè, want daar draait het om. Die treedt binnenkort waarschijnlijk toe tot de S&P 500. Want ze maken daadwerkelijk winst. Nu al 4 kwartalen op rij, dus zag het lang niet naar uit. Maar het aandeel is eigenlijk al veel te duur, vinden critici. Delen jullie die mening? Is het een aantrekkelijk aandeel of kan je er maar beter bij wegblijven nu?
Nou, wij hebben er geen positie in. Ik weet niet of Simon er enthousiast over is.
Simon?
Nee. Ik ben ook niet echt enthousiast over het aandeel. Nee, enthousiaster over de auto dan over het aandeel.
Ja, want als het in de index komt, hè, een index met 500 fondsen, zou het al op plek 14 binnenkomen.
Wow.
Dat is toch wel met stip, denk ik. Het is nog niet eerder dat een nieuwkomer zo hoog in de S&P 500 binnenkomt. Je kunt ook zeggen, dat zijn allemaal rode vlaggen. Pas op, niet aankomen.
Ja.
Ja, uiteindelijk misschien voor het individuele aandeel. Hè, het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Is een mooie beurswijsheid. Op het moment dat het er helemaal in zit, dan is het spel gespeeld. En zal het niet meer zo spectaculair ontwikkelen als het heeft gedaan de afgelopen jaren.
Ja, dat zeg je. Maar ik bedoel, hè, een van de andere bedrijven die erin zit natuurlijk, hè, Jack Dorsey met zowel Square als Twitter. Dat is de enige man die CEO is van 2 S&P 500 bedrijven. Nou, ik denk dat we daar nog wel wat kunnen verwachten. Want daar zit nog heel wat onzekerheid in.
Nou, er zit sowieso natuurlijk
zeer activistisch benaderd.
Ja, nou, er zit natuurlijk heel veel onder wateroppervlak. Er zitten natuurlijk heel veel verschillende bedrijven in die S&P 500. Maar ik denk dat voor de luisteraars belangrijk is om te weten dat die S&P 500 verslaan door actieve managers vaak heel lastig blijkt te zijn over een 10-jaarsperiode. Toch het merendeel van de actieve managers die index niet bijhouden.
Ja, want we hebben het over een bedrijf dat pas een jaar winstgevend is. Waar natuurlijk een hele hoop lucht in lijkt te zitten.
Nou, dus, ik wil niet zeggen dat er heel veel lucht in zit. Er zit heel veel lifestyle en ambitie zit erin.
Verwachting.
Een multiple van 113 keer, geloof ik, de winst voor de komende 12 maanden. Ja, dat is veel. Dus zoals ik zei, ik denk dat de langste rit nu wel gemaakt is met Tesla.
Ja, ja, het is, nou ja, het is wel leuk om te volgen. Ik denk dat ook in jullie vak toch wel de interessantere dingen zijn. In ieder geval om vanaf de zijlijn te bekijken. In eigen land dan deze week. Er komen de halfjaarcijfers aan van Nederlandse banken. Hè? ABN AMRO, NIBC, Rabobank. Die komen allemaal met de cijfers. Simon, wat maak jij van de Nederlandse financiële sector op dit moment?
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk al een voorschot gehad vanwege de cijfers van ING kort geleden. En die lieten duidelijk zien dat je dat flink wat meer opzij gezet moet worden voor leningen in problemen als gevolg van de crisis. En de verwachting is natuurlijk dat ABN AMRO en Rabo dat ook zullen doen. Dat ook zullen bekendmaken. Feit is dat ze het gewoon best moeilijk hebben, de banken. En dat komt door deze crisis. Maar dat komt natuurlijk ook omdat al heel lange tijd de rente laag is. En het businessmodel van banken werkt nu eenmaal wat moeilijker bij een rente die bijna nul is. En tenslotte is de regelgeving op alle fronten een stuk strenger geworden in de afgelopen 10 jaar. En dat helpt niet. Dat betekent dat banken meer kosten maken. En dat betekent dat het moeilijker is om winsten te maken. En al met al betekent dat gewoon een lager rendement voor aandeelhouders.
Ja, en dat baseert daarmee op de cijfers die je al van ING hebt gezien. Kun je de Nederlandse banken wel zo over één kam scheren? Of moet je nog onderling... ik zie Connie al knikken. Het is één pot nat eigenlijk.
Ik denk dat het heel onaardig is. Maar ik denk dat we in Nederland lopen gewoon toch nog een beetje achter met het uitvinden van nieuwe verdienmodellen. Vooral in de bankaire dienstverlening. En daar kijken we nog steeds naar die rentestand en naar de veel te hoge kosten. We moeten gewoon versteld, inderdaad, moeten gewoon strakker gedigitaliseerd worden. En naar andere modellen kijken, waarbij je gewoon toch een beetje verder dan alleen in bankaire zoekt. En dan kun je wel een nette fee vragen. De vorige spreker, prachtig verhalen voor het gebruik van data op een relevante manier. Dan ga je naar fee-earning revenue. Hè. Ja. Dan krijg je kosten, kun je vragen aan mensen, betaal me voor hele relevante diensten. Maar dat zit er nu nog niet echt in. En ik denk dat er te veel gespeeld wordt met fintechs en happy appies. En te weinig echt grondig wordt gedaan op de basis.
Ja, heb je structureel waarschijnlijk wel gelijk en voor de lange termijn. Maar op korte termijn hebben banken natuurlijk te maken met de coronacrisis.
Ja, absoluut.
En als je veel klanten hebt in de horeca of in de reisbranche, dan
Ja, heel sneu.
Dan hang je dit kwartaal natuurlijk.
Ja. Nou ja, banken zijn enorm cyclische bedrijven. Hè? En dat zien we natuurlijk nu in deze fase van de strijd, zien we dat wederom. En zoals daarnet door Simon al aangegeven. En ze moeten met twee handen op hun rug spelen. En koning geeft er recht aan van hè, dat er eigenlijk te weinig innovatie plaatsvindt in de financiële sector in Nederland. En dat betekent dus dat de nadruk ligt op de hoge kosten.
Ja.
En de bankenbelasting die in 2012 is geïntroduceerd zit er ook nog steeds op. Dus dat helpt allemaal niet.
Ja. Maar banken zijn natuurlijk een mooie graadmeter voor hoe het economisch eraan toe gaat.
Nou, het zegt in ieder geval iets over wat er in de winkelstraat waarschijnlijk gebeurt. Maar het zegt bijvoorbeeld niks over wat op de beurs gebeurt. En vandaar dat er zo'n grote discrepantie is tussen datgene wat we op de beurs zien en in de economie.
Ja. Hoe enthousiast zijn jullie over banken als belegging? Hè? ABN AMRO, ING, die zijn met Wirecard de boot ingegaan. Er zijn compliance problemen, reputatieschade. Hè? ING-topman Ralf Hamers met die beloningsrel is alweer wat langer geleden intussen. Maar het witwassen, we halen graag oude koeien uit de sloot. Maar het geeft wel aan dat banken niet zo'n hele comfortabele belegging meer is als het ooit was.
Ja, ik zeg daar zelf altijd voor, met alle respect voor de mensen die werken bij banken en de moeizame taak die zij hebben als, ik zou zeggen, bijna utiliteitsbedrijf wat ze tegenwoordig zijn geworden. ABN AMRO jaarverslag, 295 pagina's. De grootste risico's stonden er natuurlijk niet in, want Wirecard en die trader in Singapore, die werden niet specifiek benoemd. Jaarverslag ING, 449 pagina's. Wij hebben moeite als belegger om zeg maar door de bomen, in dit geval het bos, te zien. En dat is de reden waarom wij daarvan afblijven. We zitten wel in fintechbedrijven, dus in de Temenossen van deze wereld die automatisering aanbieden, maar niet in westerse banken.
Oké. En Simon?
Ja, hetzelfde verhaal als Lodewijk. Ik sluit me daarbij aan. Op dit moment is het moeilijk om een goede business case op te zetten voor de banken. Daarvoor zal eerst de rente weer wat moeten stijgen en zal de grootste afboekingen geweest moeten zijn. En dat blijft nog een paar kwartalen doorgaan.
Ja. En een draai maken meer naar fintechs bijvoorbeeld, is dat wat jullie ook doen?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, absoluut. Is het interessanter op dit moment dan de banken zelf?
Oké, nou, we hebben ook banken horen zeggen van de vorige keer waren we de oorzaak, nu willen we deel zijn van de oplossing van de crisis. Is dat ook wat je nu ziet?
Nou ja, dat is op zich heel sympathiek. En banken hebben natuurlijk ook wel direct de zeg maar rentebetaling en aflossing tijdelijk stopgezet voor bedrijven in problemen. Dus dat is op zich wel mooi. Maar het is ook niet zo dat als een bedrijf in problemen komt, dat het op korte termijn en snel een nieuwe lening van de banken kan krijgen. Dat is nog steeds hartstikke moeilijk.
Nee.
Dus in die zin.
En banken zullen ook geen zelfstandig een vaccin ontwikkelen, denk ik, tegen de coronacrisis.
De oplossing moet komen van de farmabedrijven. Dat is
denk
duidelijk.
Ik ook. Dankjewel. We gaan het hiermee afronden. Hartelijk dank Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. En zakenpartner vandaag Connie Dorrestein, fintech-ondernemer en founding partner van Bankify. Dankjewel dat je er was vandaag. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Michiel Witteveen te gast, die de coronacrisis aangrijpt om huurverlaging voor zijn blokkerwinkels te regelen. Hoe dat afgaat en meer bespreken we morgen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.